Laten we een moment van stil gebed deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar de twee volgende coupletten staande zingen van lied 1. Fijn om elkaar vanmorgen weer op deze eerste Pinksterdag te mogen ontmoeten. De dag waarop zo'n 2000 jaar geleden de Heilige Geest op een geweldige manier uitgestort werd in Jeruzalem. Waar de apostelen samenkwamen, samen waren om te wachten op dat grote wonder. Toen is het begonnen, 2000 jaar geleden. De gemeente van Jezus Christus heeft zich uitgebreid over de hele wereld. En vanaf Australië tot de kust van Amerika, Canada, wordt Gods lof vandaag gezongen. Dat kan geen mens volhouden, dat kan alleen maar stand houden door het werk van de Heilige Geest. En ook daardoor zijn we vanmorgen samengekomen, wetende dat God zelf, de Heer Jezus, door zijn geest in ons midden aanwezig zijn en ons ook vanmorgen een zegen van hem wil geven. Ik hoop dat we vanmorgen dat allemaal mogen ervaren, dat de Heilige Geest in ons midden aanwezig is en tot ons wil spreken, onze harten aan wil raken en we in vuur en vlam gezet mogen worden door het werk van Gods Geest. Allemaal heel hartelijk welkom. We zijn ook afgelopen week weer teruggekomen van een bezoek van bij onze schoonzoon en dochter in Amerika. We hebben een hele fijne tijd gehad. Het was heel goed om elkaar weer te mogen ontmoeten. De terugreis was wel een klein beetje omslachtig. We zijn in plaats van maandagmorgen om 7:30 op Schiphol, zijn we maandagmorgen om 7:30 in Parijs geland. Dat kwam door de aswolk. Maar uiteindelijk zijn we via een bus met een bus nog 7 uur langer gereisd hier naartoe. Uiteindelijk na 32 uur reizen waren we weer in Nederland. En we vonden het heel fijn om in ieder geval weer in ons eigen bed te mogen kruipen. In ieder geval, het was ontzettend fijn om daar te zijn. We hebben een paar mededelingen nog. Zuster de Wolf is afgelopen maandag, meen ik, geopereerd aan de halsslagader. Dat was de derde operatie die ze had moeten ondergaan. Dat is ook allemaal gebeurd. Het is dit keer gelukkig zonder complicaties verlopen. En ze belde me zaterdag op dat ze weer naar huis gekomen is. Dus ze is weer thuis. Gerard en Tineke Lepping zijn vandaag 35 jaar, je schrikt er helemaal van, 35 jaar getrouwd. Wist je dat wel? Oh, oké. Nou goed. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, de kans is nou groot dat er een aantal mensen naar jullie toe komen om jullie even te feliciteren. Maar dat mag wel. 35 jaar getrouwd, dat is een heel wat. We hebben vandaag een collecte voor het werk van Nesmi en Emire onder de Turks sprekende. Zij zijn momenteel in Turkije, waar ze een kleine gemeente meehelpen in Iskenderun. Om daar de voorganger die daar plotseling overleden is te vervangen en twee jonge broeders op te leiden om deze gemeente te kunnen gaan leiden. Hij schrijft hierin dat er een groot verlangen is om de Bijbel te bestuderen. Broeder Nesmi heeft heel wat bijbelstudiemateriaal meegenomen om hen dat door te geven. Zowel jong en oud bezoeken op de zondagse diensten, maar ook de woensdag- en de vrijdagavond bijbelstudies in grote getalen. Er is erg veel leergierigheid. En vooral de vrijdagavonden zitten behoorlijk vol wat de bijbelstudies betreft. Verder bezoeken Nesmi en een aantal andere broeders mensen die afgehaakt zijn, om ze weer terug te krijgen in de gemeente. Afgehaakt bijvoorbeeld door de druk van moslims, familie waar ze uitkomen. De woensdagmiddag hebben ze gereserveerd voor een soort een open huis voor belangstellenden. Woensdagmiddag, elke woensdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Daar komen wel wat mensen binnenlopen. Ze worden er opgevangen met koffie en thee. En broeders en zussen vertellen hen daarover de liefde van de Heer Jezus Christus. Dit alles moet natuurlijk wel heel voorzichtig gebeuren, want openlijk op straat voor je geloof uitkomen, dat mag eigenlijk niet in Turkije. De gemeente wordt af en toe ook wel verrast met een bezoekje van de politie die nagaat of ze geen bedreiging zijn voor de maatschappij. De groep in de gemeente bestaat uit zo'n 60 volwassenen en 20 kinderen. Ze komen op een hele eenvoudige, liefdevolle, enthousiaste manier bij elkaar. En het is heel fijn dat Nesmi en Mira nu zo onder deze groep de Heer mogen dienen. We zullen daarvoor collecteren vanmorgen in de collecte, de eerste collecte die gehouden wordt. En we hopen dat we ook op deze manier niet alleen financieel, maar ook in onze gebeden betrokken mogen zijn bij dit mooie werk. Zullen we samen gaan bidden en Gods zegen vragen over dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor het grote wonder van Pinksteren. Het Pinksterfeest dat zo'n 2000 jaar geleden plaatsvond, waarop uw Heilige Geest uitgestort werd op de mensen, in de mensen die daar bijeengekomen waren in het geloof in de Jezus Christus. Heere, dank u wel dat dit als een lopend vuurtje, niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Judea, Samaria, maar als een lopend vuurtje wereldwijd uitgebreid werd. Heer, dank u wel dat dit vuur ook ons bereikt heeft en dat wij mogen weten dat we door de Geest van God opnieuw geboren zijn. Dat het leven wat u verworven hebt op Golgotha, door de opstanding van Jezus Christus, dat wij dat leven nu ontvangen hebben in ons. En dat we door de Heilige Geest kracht ontvangen hebben om getuigen van u te zijn. Dat we door de Heilige Geest geboren zijn tot nieuw leven. Dat we door de Heilige Geest in contact gekomen zijn met u, Heere God. Dat u niet meer een vreemde voor ons bent. En dat we door de Heilige Geest u nu mogen dienen. Heere, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn? Wilt u onze harten aanraken? Wilt u onze ogen openen, vooral onze geestelijke ogen openen voor de wonderen uit uw woord? En Heere, wilt u maar in ons midden wonen en onze levens aanraken, maar ook veranderen? Heer, dank u wel voor het werk wat Nesmin en Mira mogen doen in Turkije, waar wij deel aan mogen hebben door onze gaven te geven of ook door voor hen te bidden. Heere, wilt u Nesmin en Mira bewaren? Er is vijandschap, er is gevaar, maar wilt u uw gemeente ook daar zegenen en ook Nesmin helpen om deze jonge broeders op te leiden, zodat zij deze gemeente mogen leiden? Heer, dank u wel voor zuster De Wolf, dat ze ook weer terug is uit het ziekenhuis, dat de operatie zo goed geslaagd is en wilt u haar ook een voorspoedig herstel schenken. Dat willen we ook bidden voor broeder Kusveller. Wilt u hem ook weer nieuwe krachten schenken? En met hem willen we voor alle zieken bidden in de gemeente. Heer, wees hen nabij, sterk hen en doe hen ervaren dat u een God bent van nabij. Zo willen we ook bidden, Heer, zoals we ook net gehoord hebben, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, die moeten lijden omdat ze in u geloven. En we weten, Heer, de vervolging, het lijkt wel of het niet minder wordt, maar meer wordt, dat de vijandschap naar u toeneemt. En we willen u bidden, Heer, wilt u onze broeders en zusters heel veel kracht geven om vol te houden. We danken u, Heer, voor Gerard en Tineke, dat ze vandaag 35 jaar getrouwd zijn. Dank u wel, Heer, dat u hen samengebracht heeft, dat u hen voor elkaar gespaard heeft. En wilt u hen ook de komende tijd zegen in hun huwelijksleven en tot zegen stellen voor hun kinderen, kleinkinderen en de gemeente. Heer, we willen ook bidden voor de jonge mensen onder ons die midden in de examenweek zitten, afgelopen week al een aantal examens geschreven hebben en nu de komende week ook nog een aantal examens moeten doen. Heer, wilt u hen wijsheid schenken? Wilt u hen ook rust geven en de kracht geven, Heer, om zich voor te bereiden op hun examens en hun examens ook te kunnen schrijven? Dank u wel voor zoveel jonge mensen in de gemeente die ook zoveel talent gegeven heeft. En laat het zo zijn, Heer, dat ze hun gaven, hun talenten ook in uw dienst mogen stellen. En dat u hen wilt gebruiken, ook in de maatschappij, maar vooral ook in de gemeente. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne dienst geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zoals gezegd zal vanmorgen ook Daan, Pieter, Hendrik, Schonekamp aan de Heer opgedragen worden. Voordat we dat doen, wil ik graag een heel klein vers lezen uit Samuel. Het eerste hoofdstuk van 1 Samuel. Op het geboortekaartje, wat we alweer ruim zo'n 2,5 maand geleden gekregen hebben, daar stond: uit onze liefde, uit onze dromen, uit Gods hand ben jij gekomen. Nou, vooral dat laatste stukje, uit Gods hand ben jij gekomen. Wat is het geweldig dat je mag weten dat het leven bij God vandaan komt. Mensen proberen op allerlei manieren eenvoudig leven zelf voor te brengen. Het nucleair centrum in Genève is daarmee bezig. Maar wij weten dat de Bijbel zegt dat het leven bij God vandaan komt. Niemand kan mensen of leven maken. God is de schepper van het leven. En dat heeft Hanna in 1 Samuel 1 heel duidelijk onder woorden gebracht. Daar staat in 1 Samuel 1 vers 24... het laatste stukje. En zij bracht hem, haar zoon, Samuel, een kleine jongen nog, in het huis des Heren te Silo. Broeders en zusters, vrienden, Een kind kan nooit klein genoeg zijn, jong genoeg zijn, om een kind in het huis des Heren te brengen. Wat is dat mooi, dat je al heel vroeg een kind bij de Heer mag brengen. Als opa en oma, grootouders, merk je dat weer opnieuw als je een klein kind hebt, dat een kind van nog geen jaar misschien, of misschien net een jaar, en je zit aan tafel en je zegt tegen elkaar, we gaan bidden, dat zonder dat je dat kind geleerd hebt, een kind zo de hand al vouwt. Nou, dat is zo mooi om dat te zien. En als je gaat bidden dat een kind van één jaar ineens zomaar stil kan worden. Op de een of andere manier heeft een kind een scherpe neus en je ruikt het, je voelt het, er gebeurt hier iets. Misschien heb ik het u wel eens verteld, maar als ik op huisbezoek ben en er lopen een paar honden rond, of er zit een kanarie of een vogel in een vogelkooi, en ik zeg op het moment dat we gaan bidden, dan gaat die hond blaffen en die vogel zich gaan kwetteren in een vogelkooi, terwijl ze tijdens het hele gesprek stil geweest zijn. Hoe het komt, weet ik niet, maar het hangt in de lucht. En dat voelt een kind drommels goed aan. Een kind voelt al zo jong aan dat je met de Heer aan het praten bent. Dat er een heilige geest, een heilige sfeer aanwezig is. En daar is een kind al heel vroeg van onder de indruk. Daarom, je kunt niet vroeg genoeg beginnen om een kind in het huis van de Heer te brengen. En een kind in contact te brengen met het heilige wat hier aanwezig is. En dan zegt Hanna ook aan het einde van dit hoofdstuk, vers 27 en 28, om deze jongen heb ik gebeden. Niet zomaar om een jongen, niet zomaar om een kind, maar om deze jongen. En de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. De Heer heeft jullie precies het goede kind gegeven, Gijs en Mirjam. Jouw kind, jullie kind, en daar is de Heer niet onzorgvuldig in geweest. Hij heeft jullie dat kind gegeven waar jij hem om gebeden hebt, heel specifiek. En daarom staat er ook in vers 28, daarom sta ik hem aan de Heere af. Zolang hij leeft, zij aan de Heere afgestaan. Wat is het mooi dat je zo je kind als het ware aan de Heere terug kunt geven. Zeg, Heer, komt u maar tot uw doel in zijn leven. Goed, ik wil graag vragen of Gijs en Mirjam naar voren willen komen. Gijs en Mirjam, die zijn hier en die willen graag zelf, Gijs of Mirjam, iets vertellen over waarom ze Daan zo graag aan de Heer op willen dragen.
Goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn dat we hier mogen zijn, dat we Daan ook op mogen dragen. Het is een tevreden jongetje, zoals jullie wel zien. We zijn ons bewust van dat wij Daan van God hebben gekregen. En ja, wij willen dan ook zijn leven weer teruggeven aan God, voor zover wij dat kunnen. Maar wij beseffen wel dat God voor ons de leider in ons leven is. En daarvoor staan wij hier. Wij willen nog even hartelijk bedanken voor alle kaarten die we hebben gehad. Niet alleen voor de geboorte, maar ook voor de tijd dat hij in het ziekenhuis lag. En gaan we nog meer? Tevreden?
Bedankt. Goed zo. Nadat we Daan aan de Heer opgedragen hebben, wil ik u vragen om te gaan staan. En dan zingen we Daan toe. Het lied 602, De Vrede Zij U. Opa. Dus zonder aankondiging, ja, opa is er ook, hè? Ja, en dan willen we zonder aankondiging dat prachtige lied hen staande toezingen. Zullen we samen gaan bidden? Trouwe Vader in de hemel, We danken u, Heer, dat we hier met dit kleine, jonge leventje, Daan, Pieter, Hendrik, voor uw aangezicht mogen komen. Heer, net zoals Samuel in het huis des Heren gebracht werd, en velen daarna, mogen wij ook nu Daan voor uw aangezicht brengen. Hier in het huis des Heren, hier in uw huis. En we willen u vragen, Heren, wilt u alstublieft uw liefdevolle, zegenende handen op Daan leggen. Heren, wilt u hem volmaken van uzelf en dat hij al heel vroeg in zijn leven u mag leren kennen. Heren, dank u wel dat hij zo gezond is en zo welvarend is. En wil u vragen, Heer, wilt u hem ook gezondheid schenken? En dat u ook in zijn leven dat mag bereiken wat u wilt, dat u uw plannen in zijn leven kunt verwezenlijken. Heren, we willen u ook bidden voor Gijs en Mirjam. Wilt u hen heel veel genade schenken en wijsheid geven om goed met Daan om te kunnen gaan. Heer, er is zoveel wijsheid voor nodig, vooral in deze tijd, waarin jonge kinderen opgroeien in een wereld die eigenlijk God vervreemd is. Heer, en heel andere waarden en normen gelden. Ik wil u daarom vragen, Heer, wilt u Gijs en Mirjam heel dicht bij u houden, zodat ze vanuit uw Heilige Geest de kracht en de wijsheid ontvangen om vader en moeder te zijn zoals u dat van hen vraagt. Heer, wilt u zo dit hele gezin zegenen. Dank u wel, Heer, dat we hen op mogen dragen aan uw genade. En nogmaals wil ik u bidden, Heer, leg alsjeblieft uw zegenende handen op Daan, Heer, en vul hem met uw liefde. Wil hem beschermen in dit leven. Dank u wel daarvoor. We vragen dat, Heer, uit genade tot eer van uw heilige naam. Amen. Gaat u zitten. Wij gaan deze dienst voortzetten met het collectelied. Het collectelied is lied 132 uit de bundel Johannes de Heer. Tijdens het voorspel gaan we met elkaar collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte in deze rondgang voor het werk onder de Turks sprekende. We zingen van lied 132 4 coupletten. Er zijn 6 coupletten, maar we zingen er 4 van. Het eerste, het derde, het vijfde en het zesde. 1, 3, 5 en 6 van lied 132. En nadat we dit lied gezongen hebben, het is vandaag Pinksteren. En er staat in het woord van God dat men in allerlei talen het evangelie begon te spreken. Ik weet niet precies of daar ook Russisch bij zat of niet. Maar de moeder van Natalia en Larissa is hier, dat weet u waarschijnlijk wel, een poosje. En we zijn vrijdag bij haar geweest en ze heeft ons een Russisch lied geleerd. We hebben wel eens meer een Russisch lied hier gezongen. En we gaan dat proberen aan u voor te zingen. Dat is fonetisch is dat opgeschreven, niet in het Russisch, want daar houden we niets van kunnen herkennen. Maar in het fonetisch is het opgeschreven. Het wordt ook getoond. En wij zullen dat 2 keer zingen. En nadat we dat 2 keer gezongen hebben, nodigen we u uit om dat met ons een keertje te zingen. Goed, maar dat doen we dan hierna. Maar we gaan eerst met elkaar zingen lied 132. even kunnen vertellen waar het over gaat?
Ja. Wij hebben een heel mooi lied uitgekozen. Die kende ik al eigenlijk als kind. Die zongen wij altijd in onze Russische gemeente. En hij gaat over dat ze... ik hou van denken over het land waar de engelen zingen over God. En daar is alles goed en daar is geen zonde meer. Zo in het kort is dat een beetje de kern van het lied.
Hoe zal dat geklonken hebben op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem? Al die talen door elkaar heen. Ja, wij gaan met elkaar een klein stukje lezen uit Exodus hoofdstuk 40. Exodus hoofdstuk 40. De vorige keer dat ik hier sprak, heb ik 's morgens daar iets over gezegd. Het gaat hier over de oprichting van de tabernakel. Exodus hoofdstuk 40, vers 17 tot en met 35. Het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste der maand, dat de tabernakel werd opgericht. Mozes richtte de tabernakel op, plaatste de voetstukken, stelde de planken bracht dwarsbalken aan en richtte die pilaren op. Hij breidde de tent over de tabernakel uit en legde het dekkleed der tenten eroverheen, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij nam de getuigenis, de twee stenen tafelen, en legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan de ark en legde het verzoendeksel bovenop de ark. Hij bracht de ark naar de tabernakel, hing het voorhangsel ter bedekking op en onttrok de ark der getuigenis aan het oog, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette de tafel in de tent der samenkomst aan de noordzijde van de tabernakel, buiten het voorhangsel. Hij schikte daarop het brood voor het aangezicht des Heeren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij plaatste de kandelaar in de tent der samenkomst tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel. Hij zette de lampen erop voor het aangezicht des Heeren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor het voorhangsel. Hij ontstak erop welriekend reukwerk, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op. Het brandofferaltaar zette hij bij de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst. En hij offerde daarop het brandoffer en het spijsoffer, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar en deed er water in voor de afwassingen. Mozes en Aaron en diens zonen wiesen daarmee hun handen en hun voeten wanneer zij kwamen in de tent der samenkomst. En wanneer zij naderden tot het altaar, wiesen zij zich, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. En de wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte erop en de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel. Tot zover dit stukje. U zult zich misschien afvragen op Pinksteren, over de tabernakel. Wat heeft dat met Pinksteren te maken? Nou, u zult aan het einde van deze boodschap zonder meer ervaren dat de oprichting van de tabernakel alles te maken heeft met het Pinksterfeest. Kerstfeest, dan denken we aan Christus kwam onder ons wonen. Hij was onder ons. God kwam naar de mensen toe. Paasfeest, Goede Vrijdag, denken we aan het feit dat Christus voor ons gestorven is. Voor ons het leven verworven heeft. Christus onder ons, Christus voor ons. En het Pinksterfeest gaat veel meer over het thema Christus in ons. Dan wordt het werkelijkheid wat er met Pasen gebeurde. Het kan, als het ware, informatie voor u zijn. Geschiedenis, historische geschiedenis. Ja, Jezus is opgestaan op die eerste dag van de week. We weten het allemaal. Maar door het Pinksterfeest wordt de opstanding van de Jezus, het nieuwe leven wat daar naar boven kwam, wordt door het Pinksterfeest in ons realiteit. Dan is niet alleen dat nieuwe leven bij de Jezus, maar dat nieuwe leven komt dan ook in ons. En wordt de relatie tussen God en de mens hersteld. Je zou kunnen zeggen, het Pinksterfeest is dus het resultaat van de feesten die daaraan vooraf gegaan zijn. En een hele belangrijke vraag die ik u vanmorgen wil stellen, kent u dat Pinksterfeest? Heeft u dat nieuwe leven door Gods geest, door de wedergeboorte al in u ontvangen? En leven we daar ook uit? Nou, in de bouw van de tabernakel zie je Gods verlangen om dicht bij de mensen te wonen. Hij wilde in het midden van het volk Israël zijn tent opslaan. Je ziet als het ware een hele grote camping hele grote camping midden in de woestijn. Met 4 tentenvelden. Waar in elk tentenveld 3 stammen hun tenten opgeslagen hebben. En midden tussen deze 4 tentenvelden stond 1 grote tent. En dat was de tent van God. God woonde te midden van zijn volk. God had zo'n verlangen om bij zijn kinderen, om bij zijn volk te mogen wonen. Nou, dat hebben we natuurlijk zelf ook ervaren, Helene en ik, toen we naar Amerika gingen. Nou, dan moet je er inderdaad maar een heel aantal uren voor over hebben om opgepakt in een klein vliegtuig te zitten. En zelfs nog een kleine vliegtuig in Amerika waar je kotsmisselijk uitkomt op een gegeven moment. Je hebt het er allemaal voor over. En al de euro's die je daarvoor moet betalen, weet je waarom? Om bij je kinderen te zijn. Je hebt verlangen om bij je kinderen te zijn. Nou, vergeet het nooit. God heeft nog veel meer verlangen om bij jou te zijn. Het is als het ware die verloren zoon waar die vader zo naar uitkijkt. Ik wil zo graag bij je zijn. Misschien zit hier wel een verloren zoon of een verloren dochter. En is God voor jou nog steeds een vreemde? Is God voor jou nog steeds iemand van, ach, ze zullen misschien wel gelijk hebben, maar voor mij hoeft dat niet. Nou, laat ik je dan dit vertellen vanmorgen. God heeft zo'n enorm verlangen om dicht bij jou te zijn. En daar doet hij van alles voor. Daarvoor heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd. Daarvoor heeft hij zijn zoon aan het kruis laten sterven. Daarvoor is er Jezus opgestaan. En daarvoor is het Pinksteren geworden. Zodat God niet alleen bij ons woont, maar dat God in ons woont. En tijdens het Pinksterfeest werd Gods huis op aarde opgericht. Zoals 3500 jaar geleden, vanaf nu gerekend, 3500 jaar geleden richtte God zijn huis op te midden van zijn volk. 2000 jaar geleden werd het Pinksterfeest en heeft God zijn huis, zijn geestelijk huis, zijn kerk opgericht te midden van deze wereld. De gemeente van Jezus Christus. En weet u, het gebeurde allemaal op die eerste dag van de week. Op de eerste dag van de week, op de eerste dag van de maand, op de eerste dag zelfs van het jaar. En misschien is het wel goed om dat eventjes te zeggen. De eerste dag van de maand was in Israël ook altijd de eerste dag van de week. Omdat een maand in Israël bestond uit 4 weken. Dat is een korte maand, hè? Daarom had je in Israël af en toe een 13e maand. Ja, dan moet je niet gelijk aan geld denken. Maar een maand om weer op het aantal dagen in het jaar uit te komen. Maar de eerste dag van de week. Daar heeft God zijn tabernakel opgericht. Op de eerste dag van de week stond Jezus op. Op de eerste dag van de week heeft God zijn tempel, zijn geestelijk huis hier op aarde opgericht. De gemeente. En ja, we lezen in Openbaring 20 dat er nog een keer een moment zal komen dat God zijn tabernakel, zijn tent hier op aarde op zal richten. En of dat nou precies op de eerste dag, ja, ik denk het wel. Dat zal ook op de eerste dag van de week plaatsvinden. Dat begint aan het begin van het vrederijk hier op aarde. Dan zal God zijn tent hier op aarde opslaan. En die tent is de gemeente, Gods woonplaats. Oh, als we nadenken over Pinkst, als we nadenken over het oprichten van de gemeente, dan mogen we denken aan het verre verleden in de woestijn, dan mogen we denken aan de Pinksterdag Jeruzalem, maar we mogen ook uitkijken naar straks het moment dat de gemeente in grote macht en heerlijkheid voltooid naar beneden zal komen en dat God bij de mensen zal zijn in deze tent, in deze tabernakel. Daarom is het ook heel goed om vanuit dat oprichten van die tabernakel eens eventjes een switch te maken naar de gemeente. Want weet je, die tabernakel staat eigenlijk ja, als een beeld, als een soort voorbeeld voor de gemeente van vandaag. Want weet u waar Mozes mee begon? Weet u waar de apostelen mee begonnen? Weet u waar Paulus mee begon toen de kerk opgericht werd? Er staat in de Korinthebrief: als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd. Of we lezen over de apostelen en profeten die het fundament gelegd hebben. Nou, daar begint Mozes ook mee. Hij begint dat fundament te leggen. Allemaal grote zilveren voetstukken. Dat fundament werd gelegd. Dat staat heel duidelijk in vers 18. Hij richtte de tabernakel op en plaatste de voetstukken. Daar begon het mee, het fundament. En het fundament, die zilveren voetstukken, werden gemaakt van het verzoeningsgeld. Iedereen van Israël die moest een halve sikkel zilver geven, als een soort verlossingsgeld. En dit zilver werd omgesmolten tot allemaal voetstukken waar de planken van de tabernakel in stonden. Weet u, de basis, het fundament voor de gemeente is niets anders dan Christus' wonden. Het sterven van Jezus op Golgotha. Het volbrachte werk op Golgotha. Het verzoeningswerk op Golgotha. Wij staan met onze voeten als gemeente alleen maar op het verzoeningswerk van Christus. De fundamenten. Dat is ons fundament. Niemand anders dan Christus alleen. Nou, als Mozes dan die voetstukken allemaal op een rijtje zo neergelegd heeft, dan pakt Mozes de planken. Die hele grote planken van 75 centimeter breed en wel zo dik. En al die planken die worden aan elkaar, naast elkaar gezet in die voetstukken. Die planken die van binnen van acaciahout zijn, onbruikbaar hout. En aan de buitenkant van goud zijn, met goud overtrokken. Ach ja, dat mogen wij ook een beetje zijn, hè? Van die planken aan de binnenkant, ach wat waren we. Knoesten, onbruikbaar, maar we zijn met goud overtrokken, we zijn met goud bekleed. En die planken, die hadden allemaal twee tappen, twee voeten. En die pasten precies in die gaten van die voetstukken. Ze stonden als het ware in de verlossing, in die voetstukken. Al die planken naast elkaar. Je kreeg op een gegeven moment een huis, helemaal niet zo groot hoor, van 15 meter lang... en zo'n 5 meter breed. Dat was eigenlijk het huis van God zelf. En al deze planken die stonden allemaal schouder aan schouder naast elkaar. En dat is hetgeen wat de Bijbel ons leert. Dat we als het ware als planken naast elkaar het huis van God mogen vormen. We staan allemaal naast elkaar. We zingen wel eens dat lied schouder aan schouder. Staan we aan elkaar, ja? We staan in dezelfde verlossing, met onze voeten, met onze voetstukken in het zilver, in het verlossingswerk. Maar weet je, deze planken die stonden niet los. En dat kun je ook lezen bij de oprichting van de kerk, bij de oprichting van de gemeente. Er waren 4 dwarsbalken die deze planken met elkaar, als het ware, vasthielden. Een eenheid van deze planken maakten. 4 dwarsbalken die langs deze planken liepen. En die planken als het ware tot een eenheid smeden. Mag ik die 4 dwarsbalken eens even met u lezen? Laat het maar eens even lezen in Handelingen 2. Daar kunnen we die 4 dwarsbalken vinden. Laten we even over de oprichting van de gemeente lezen. In Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Daar werd de gemeente opgericht. Het is niet zomaar iets opgericht door mensen. Dan was de gemeente al lang ter ziele. Maar de gemeente is opgericht door de Heer zelf, door God zelf. En zo staat er in Handelingen 2 vers 1, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en zetten zich op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Daarmee begon het. En wat gebeurt er dan? Leest u maar in vers 41 en 42 van hetzelfde hoofdstuk. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Daar zie je die eenheid. Je wordt samengevoegd tot het huis van God. En dan komen de 4 dwarsbalken. En zij bleven volharden bij onderwijs van de apostelen. De gemeenschap, dat is de 2e dwarsbalk. De 3e dwarsbalk, het breken van het brood. En de 4e dwarsbalk, de gebeden. Zoals die planken van de tabernakel met 4 dwarsbalken samengehouden werden, zo werd de gemeente in die tijd, Gods huis, op dat moment samengehouden door deze 4 dwarsbalken. Onderwijs. Hetzelfde onderwijs vanuit het woord van God. Mensen, dit is zo onnoemelijk belangrijk. Dat je door het onderwijs van de Bijbel samengevoegd wordt. Die eenheid ervaart in de gemeente. En broeders en zusters, als hier mensen zijn die zeggen, ach, dat onderwijs heb ik niet zo nodig. Ik weet wel genoeg uit de Bijbel. Weet je, dan hang je er maar een beetje los bij. Dan ervaar je die eenheid niet. Die gemeente, die eerste gemeente, was zo verlangend naar het onderwijs uit de Bijbel. En mensen, ik kan het u niet genoeg op uw hart drukken dat er in de gemeente momenten zijn dat er onderwijs gegeven wordt in de gemeente. En onderwijs is niet altijd leuk. Maar het is wel nodig. En we leven vandaag in een tijd dat de mensen eigenlijk alleen maar leuke dingen willen doen. En het moet prettig zijn. En het moet op allerlei manieren goed uitkomen om daaraan mee te doen. Mensen, als gemeente zijn we niet alleen maar bezig om leuke dingen te doen. En als we het niet leuk vinden, de boel op te leuken om het nog leuk te maken. Nee, we zijn als gemeente samen om nodige dingen te doen. En onderwijs vanuit het woord van God. En ik vind het zeer alarmerend dat er heel veel broeders en zusters het onderwijs in de gemeente niet meer serieus nemen. En zeggen, ik heb vele andere dingen en leuke dingen te doen en mooiere dingen te doen. En dat onderwijs, dat kan me wat. Terwijl dit onderwijs zo belangrijk is om de planken, de gemeente, bij elkaar te houden. En het tweede, wat hier staat, gemeenschap, koinonia, betrokken zijn, meeleven met elkaar, meedoen, op allerlei manieren, gemeenschap. Het derde, het breken van het brood. Het avondmaal vieren met elkaar, dat is ook zo'n dwarsbalk die de gemeente bij elkaar houdt. Ik vind het ook heel schrikbarend dat er een aantal mensen zijn die ik al maanden niet meer aan het avondmaal gezien heb. Omdat zondagavond krijg ik geen oppas of zondagavond, ja, als het 's morgens toevallig is, ach ja, dan doe ik wel mee, maar ik heb er niets voor over om zondagavond te komen. Mensen, dan raak je het contact kwijt. Terwijl juist dat breken van het brood een van de dwarsbalken is die de gemeente tot een eenheid smeet. En ik zou zeggen, over 2 weken, als we met elkaar het avondmaal vieren, zorg dat je erbij bent. Zorg dat je met elkaar rondom de tafel van de Heer zit en die eenheid met elkaar beleeft. Doe er wat voor. Ook al is het niet altijd, misschien komt het niet uit in ons programma. Maar misschien moeten wij ons leren om ons programma aan te passen aan Hem. En niet dat God zich aan moet passen op ons programma. En dan als 4e dwarsbalk, de gebeden. Gebed, samenkomen om te bidden. Nou, we hebben er iets over gehoord voor aanstaande vrijdagnacht, vrijdag-zaterdagnacht, we kunnen op allerlei andere manieren ook samenkomen om te bidden. Mensen, neem dat alsjeblieft serieus. 3500 jaar geleden heeft Mozes ons al laten zien, er zijn 4 dwarsbalken nodig om de gemeente bij elkaar te houden. Maar er was nog 1 dwarsbalk. En die ene dwarsbalk was onzichtbaar. Vandaar dat die planken van de tabernakel zo dik moesten zijn. Want dwars door die planken heen had Mozes een gat laten vrezen, een gat laten boren. Midden dwars door de balken heen was nog een 5e dwarsbalk gemonteerd, die balken helemaal bij elkaar hield. En dat is die onzichtbare band die ons aan elkaar smeet. Je zou kunnen zeggen dat is de Heilige Geest die van de gemeente een eenheid maakt. Juist de Geest van God die in ons woont, die van het huis van God een eenheid maakt. Zo werd de tabernakel gemaakt. Zo werd het huis van God opgericht. En dan zien we dat Mozes de dekkleden pakt. Hele grote kleden over de tabernakel heen. 4 kleden. Nou ja, er zijn mensen die hebben een dubbeldakstent. Nou, dat is al heel wat. Er zijn ook tenten die zeggen, nou nee, we hebben 1 zeil, 1 laag is genoeg. Dat is zo goed. Maar deze tent was een 4-deks tent. 4 lagen gingen er overheen. En de buitenste laag, nou dat was een hele vreemde, heel vreemd kleed. Weet u waar de buitenste laag die over die tent gespannen werd van gemaakt werd? Tagasvellen. Nou, dat zegt u misschien niet zoveel. Tagasvellen, dat waren huiden van, je kunt ze in Arnhem, in de Zoel kun je ze tegenkomen. Maar in Harderwijk kun je ze ook tegenkomen. Tagasvellen, dat waren zeekoeienhuiden. Nou, hoe kom je nou toch aan die zeekoeienhuiden? Bij de Rode Zee. Aan de Rode Zee waren ze heel veel gelegerd. En ze hadden natuurlijk ook eten nodig. En ze zullen hun eten ook uit de zee gehaald hebben. Zeekoeienhuiden. Die zeekoeienhuiden die werden aan elkaar geprepareerd, gemaakt. En het is bekend dat zeekoeienhuiden, nou zeekoeien zijn wat dat betreft erg ongevoelig, die hebben een dikke huid hoor. Dat die zeekoeienhuiden ondoordringbaar waren door weersinvloeden. Als je eenmaal die zeekoeienhuiden had, dan was je zo beschermd en zo veilig. De Heer die spreidt zijn vleugels uit over de gemeente. En onder de vleugels van de Heer, in die tent, in dat huis van God, ben je volkomen veilig voor alle invloeden van buitenaf. Wat is het prachtig. Zoals dat toen al aangegeven. En onder die zeekoeienhuiden tentdoek, daar werd een tentdoek gelegd van rood geverfde ramsvellen. Als je in de gemeente van Jezus Christus komt, dan ben je bedekt niet alleen onder zijn veiligheid, maar ook onder het bloed van de Heer Jezus Christus. We zijn veilig onder zijn bloed, die rood gevermde ramsvellen. En onder die rood gevermde ramsvellen kreeg je geitenharen, witte geitenharen tentkleden. Door het bloed van de Heer Jezus Christus zijn we volkomen gereinigd van alle zonden. En weet u hoe het binnenste kleed eruit zag? Als je dan in de tabernakel kwam en je keek omhoog, dan zag je rood-purper, blauw-purper, wit getwint fijn linnen, goud, geborduurde cherubijnen. Het leek net of je de hemel binnenstapte. Of je gewoon de hemel binnenstapte. Nou weet je, dat is het mooiste wat je kunt ervaren in de gemeente. Dat je in de gemeente weet dat je veilig bent. De tagashuiden, vellen, die schermen je af voor de vijandschap van buitenaf. Dat je onder het bloed van Christus, gereinigd door het bloed van Christus, in de hemel mag komen. Die volgorde is niet zomaar toevallig. Juist daardoor krijg je contact met de Heer. In dat huis van God waren twee afdelingen. Het heilige der heiligen, het achterste, en het heilige. In het heilige der heiligen, daar heeft Mozes de ark neergezet. De ark met de stenen tafelen erin. En dat was de plek waar je God mocht ontmoeten. Want op die ark werd een verzoendeksel gelegd waar de priester het bloed op mocht brengen. Zodat er tussen de wet en God bloed gekomen was. Niemand kon die wet volbrengen. Tussen de wet en tussen God moest verzoening gebracht worden. En daarom wordt dit verzoendeksel ook wel eens de genadetroon genoemd. Dat is de enige plek waar je God kunt ontmoeten. Daar waar God woont. Tussen de cherubijnen. Maar, wat lees je? Mozes die heeft een gordijn opgehangen. Een voorhangsel. En wat staat er dan? Dan staat er letterlijk, en dit voorhangsel onttrok de ark der getuigenis aan het oog. Door het voorhangsel was God voor de mens onzichtbaar geworden. En dan lezen we in de Bijbel dat toen de Jezus stierf aan het kruis en hij riep: het is volbracht, en al onze zonden, voor al onze zonden gestorven is, dan lees je in de Bijbel dat het voorhangsel van boven naar beneden in twee stukken gescheurd werd. En dat God zichtbaar werd. Dat de ark weer zichtbaar is. Mag ik het aan u vragen? Is God, is de woning van God, is de aanwezigheid van God nog steeds voor u onttrokken aan uw ogen? Bent u nog steeds een vreemde voor God? Kunt u nog steeds niet zien? Zijn nog steeds uw ogen gesloten voor de realiteit van God? Nou, als u vanavond, vanmorgen, neerknielt bij het kruis van de Jezus en hem dankt dat hij voor onze zonde aan het kruis gestorven is, dan blijft de ark, dan blijft God niet onttrokken aan onze ogen. Maar dan mogen we hem ontmoeten. Dan wordt hij niet meer een onbekende voor ons. Maar dan staat er in de Bijbel dat we zelfs huisgenoten van God mogen worden. God ontmoeten door de Heer Jezus. En dan? Hoe ziet dat leven met de Heer er dan uit? Nou, dan kom je in dat heilige, die afdeling daarvoor. Daar heb je de tafel met de toonbroden. Inderdaad. We mogen samen met hem eten. Samen met hem zijn. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand door mij de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Hij wil samen met ons zijn. Dat is de ene kant. De tafel met de toonbroden. De andere kant, de kandelaar. We mogen een getuige van hem zijn. We mogen ons licht laten stralen. Andere mensen mogen laten zien wie de Jezus is. En dat reukofferaltaar, waar we hem mogen aanbidden en hem groot mogen maken. En dan kom je buiten de tent. Dan is er om die tent heen een voorhangsel, of eigenlijk een omheining gemaakt. Van zo'n 50 meter lang, 25 meter breed. Wit, je kan er niet overheen kijken. Nee, het is wel heel belangrijk dat Gods huis wel een beetje afgeschermd is. Er is wel een scheiding tussen de wereld en dat waar het huis van God aanwezig is. Afgescheiden van de wereld. Achter zijn er heel wat kerken misschien ook, die afscheiding niet zo hebben. En die gewoon een kerk, een huis willen zijn zonder wit gordijn. Gewoon net zoals de wereld om ons heen. Nee, de Heer zegt, nee, wij zijn anders. We moeten de wereldse normen en waarden, buiten laten. En er is één deur waardoor je naar binnen mag komen. Wel een hele wijde deur van 10 meter breed. Waar iedereen welkom is. En daar mag je binnenkomen om God te ontmoeten. Eén deur. Bent u al door die deur binnengegaan? Heb je al dat verlangen kenbaar gemaakt, Heer Jezus? Heer, ik wil u ontmoeten. En dan als je die deur binnenkomt, dan is het eerste waar je komt het brandofferaltaar. Waar het lam voor ons geslacht is. En waar we mogen nadenken over dat wat hij voor ons gedaan heeft. Daarna kom je bij het wasvat. Waar je je handen en je voeten elke keer weer opnieuw mag reinigen. Je handelswijze en je wandel. En we op weg mogen gaan naar een ontmoeting met hem. Ach, het is zo mooi. Zoals 3500 jaar geleden Gods huis opgericht werd. Met Pinksteren de gemeente opgericht werd. Naar het beeld van de tabernakel. Mozes. Wie was deze Mozes eigenlijk? Misschien zullen we het even afronden. Deze Mozes, die lijkt in zijn leven heel veel op de Heer Jezus. Toen Mozes geboren werd, werden alle jongetjes vermoord. Toen Jezus geboren werd, werden alle jongetjes vermoord in Bethlehem. Mozes was de middelaar tussen God en het volk. En God sprak door Mozes tot zijn volk. Jezus stond tussen God en het volk in. Mozes zei, laat mij dan maar sterven voor het behoud van het volk. Jezus is gestorven voor het behoud van het volk. De Heer Jezus was de goede herder. Mozes was de herder. De tabernakel was opgericht. De gemeente, het huis van God, is opgericht. En ik hoop dat u en ik, wij allemaal, een stukje mogen zijn van dat huis. Waar God wil wonen. Hoort u er ook bij? Ben je ook ingevoegd in dat huis? Maar dat was nog niet voldoende. En dan komt het ware Pinksteren. Toen Mozes alles klaargezet had, dan staat er, en misschien is het wel goed om dat even met elkaar te lezen in Leviticus, net na Exodus, dat stuk wat we gelezen hebben. In Leviticus hoofdstuk 9 vers 24... Vers 23 te beginnen, vers 23 en 24 van Leviticus 9. Mozes en Aaron gingen in de tent der samenkomst. En toen ze er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid des Heeren verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de Heeren. En het verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Wat gebeurde er? De tabernakel was klaar. En in een ander gedeelte staat, en dat hebben we net ook gelezen in Exodus 40, dat de wolkkolom naar beneden kwam. En daalde neer op het huis van God. Vervulde het huis. En u weet waarschijnlijk wel dat die wolkkolom overdag de wolkkolom was en 's nachts de vuurkolom. Die wolkkolom en die vuurkolom, die hoorden bij elkaar. En hier zien we dat God zelf het offer op het altaar ontstak met vuur. Het vuur daalde neer waarop God, waarop Mozes wist, dit is Gods huis. We lezen dat ook bij de inwijding van de tempel van Salomo. Salomo die met honderdduizenden mensen jaren gewerkt heeft aan die prachtige tempel die eens in het centrum van Jeruzalem stond. En dan zien we ook dat Salomo daar bidt voor de Heere en dan komt het vuur uit de hemel neer en ontstak het vuur op het altaar. Dit vuur is een heilig vuur. Dat vuur kwam naar beneden toen de Heilige Geest uitgestort werd op de Pinksterdag. Dat vuur, dat spreekt van de heiligheid van God. En God is een verterend vuur. Vuur spreekt van reiniging. Vuur spreekt ook van oordeel. Het oordeel wordt uitgestort over het offerdier wat op het altaar ligt en niet over ons. En dat vuur moest altijd blijven branden. Leest u maar in hoofdstuk 6 van Leviticus, in vers 12 en 13. Leviticus 6, vers 12 en 13. Daar staat. Leviticus 6, vers 12 en 13. En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden. Het mag niet uitgaan. En dat kun je daar in vers 13 ook weer lezen. En het vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar. Het mag niet uitgaan. Brandt het vuur in uw leven nog? Brandt het vuur hier in de gemeente nog? Wat doet dat vuur? Wij denken, en dat, natuurlijk is dat ook wel zo, in de Nederlandse taal is vurig van geest, vuur, dat is enthousiasme. Maar dit vuur is wat anders. Dit vuur is nodig om onszelf als offer aan de Heer toe te wijden. Het vuur waardoor wij ons leven als een offer aan Hem mogen geven. Hoe is het vuur in uw leven? Er staat dat het vuur niet uit mag gaan. En als nou het vuur bijna uitgegaan is, of het vuur is uitgegaan, hoe krijgt het vuur dan weer brandend? Dat is een heel groot gevaar, en dat zie je heel vaak, heel veel de laatste tijd om ons heen, dat als mensen op een gegeven moment ervaren het vuur is uitgegaan, dat ze met vreemd vuur het vuur weer gaan aansteken. Vreemd vuur, niet bij God vandaan. Ach, er zijn allerlei wel vuurhaartjes waar je dat vuur weer mee op kunt porren en op kunt stoken. Weet u, in Leviticus 10 daar staat dat de zonen van Aaron vreemd vuur, dus niet dat wat God aangestoken had, maar van buitenaf vreemd vuur voor het aangezicht des Heren brachten en gedood werden. Laten we alsjeblieft oppassen voor het vreemde vuur. En ik denk dat er vandaag heel veel vreemd vuur om ons heen aanwezig is, waardoor je dat vuurtje misschien voor een poosje weer op kunt porren. Maar het is niet het vuur bij God vandaan. Het vuur is uitgestort. En we kunnen opnieuw naar het altaar gaan. Dat altaar waar Jezus voor ons gestorven is, naar het kruis op Golgotha, waar dat vuur weer opnieuw in ons leven gaat branden. Waar we ons opnieuw aan Hem mogen toevertrouwen, zodat Hij met zijn geest ons leven gaat vervullen. Pinksterfeest, vandaag. Hij vervulde het huis van God. Hij kwam neer met het vuur. Maar mijn gebed is dat de Heer dat ook in ons persoonlijk leven, hier in de gemeente, mag doen. Amen. Laten we met elkaar lied zingen. Lied 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Nou, even één ding hier over dit lied. In het refrein, daar staat, en het is misschien wel goed dat we daar even aandacht aan schenken. In het refrein staat, kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Nou, er zijn veel broeders en zusters die met name dat laatste zinnetje daar wat moeite mee hebben. In eerste plaats omdat de uitstorting van de Heilige Geest een eenmalig heilsfeit is. Daar hebben we het over kunnen lezen in het gemeenteleven. Het bidden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest is onbijbels. En denk ook niet dat het goed is om opnieuw om een uitstorting te vragen van Gods Geest. Want Gods Geest is uitgestort. En we moeten niet met vreemd vuur het vuurtje opporren. We mogen ons wel weer opnieuw aan laten steken door het vuur wat neergekomen is. En dan het tweede, stort op ons uw vuur. Als je de Bijbel leest en je leest over het moment dat God zijn vuur uitstort op deze aarde, of zijn vuur het vuur schiet uit de hemel naar beneden, daar kun je heel wat keer over lezen, heeft het altijd te maken met het oordeel wat God brengt over deze wereld. En ik denk dat het veiliger is en beter en bijbelser is om dit kleine zinnetje te veranderen in vul ons met uw kracht. Dus we zingen dan met elkaar, kom Heilige Geest, vul ons met uw kracht. En dat is ook aangepast, dat kan met de beamer, dat is wel heel makkelijk. En we gaan het ook op zo'n manier met elkaar zingen. Oké. Okay. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u uw gemeente opgericht hebt hier op deze wereld. Naar het voorbeeld van de tabernakel, en uitziende naar het moment dat de gemeente als de tent van God, als de bruid van het Lam, naar beneden zal komen, vol van uw heerlijkheid en uw kracht. Heer, laat het zo zijn dat als er mensen zijn onder ons die niet meer zo dat vuur in zich voelen, dat ze opnieuw naar de haard mogen komen die altijd brandend is. Daar dat kruis op Golgotha waar we ons opnieuw in vuur en vlam mogen zetten. Heer, dank u wel. Wilt u ons ervoor behoeden dat we ons niet laten aansteken door vreemd vuur? Heer, want er is zoveel vreemd vuur om ons heen. Wilt u ons maar heel dicht bij u houden. We danken u, Heer, dat we met onze voeten mogen staan in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En dat we boven ons die beschermende laag mogen hebben. Heer, dat we bekleed zijn met Christus en voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in u. Heer, dank u wel dat we zo veilig zijn in dat huis van goud, dat huis van God. En wat geweldig, Heer, dat we ons mee mogen laten bouwen in dit huis tot een eenheid. Om met u aan tafel te zitten, om het licht te mogen laten schijnen, om u te mogen aanbidden. Heer, dank u wel dat u ons geroepen heeft tot deze heerlijke, ja, de heerlijke gemeenschap met elkaar. Heer, zo wil ik u bidden, wilt u uw gemeente hier op deze plaats ook zegenen. Heer, dat we uw huis hier mogen zijn. Maar ook heel persoonlijk, dat we ook heel persoonlijk een tempel mogen zijn van de Heilige Geest die in ons woont. En dat we ook ons leven aan u mogen geven. En dan wil ik u heel in het bijzonder bidden voor hen, voor wie God nog aan het oog onttrokken is, omdat het voorhangsel er nog tussen ligt, tussen hangt. Voor hen die nog buiten deze tent van God staan. Ik wil u bidden voor hen die nog steeds een vreemde zijn voor God, terwijl u zo verlangt om bij hen te zijn en er alles voor over gehad hebt om het contact te herstellen. Laat het zo zijn, Heer, dat zij ook deze dag zich tot u mogen keren en u mogen toelaten in hun leven, zodat ze mogen ervaren dat u zichtbaar wordt in hun leven, zoals we net ook gezongen hebben. Heer, wilt u dat Pinksterfeest realiteit laten zijn, elke dag opnieuw in ons leven? En wilt u onze gemeente zo met deze vier dwarsbalken, het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de gemeente samen binden tot een geheel, één gehouden door de werking van uw Heilige Geest in ons hart. Dank u wel daarvoor. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede zondag, goede Pinksterdag geven. En ook vanavond, Heer, als we de evangelisatiedienst hebben, wilt u ons een hele fijne samenkomst geven. We vragen dit alles, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen, lied 57 uit Johannes de Heer. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden, het laatste couplet na de zegenbeden. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Tijdens de eerste twee collecten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En tijdens het derde couplet wil ik graag vragen of Gijs en Mirjam ook met mij meegaan naar de uitgang. En dan kunnen mensen jullie ook Gods zegen toewensen.
Thank you.
Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de volheid van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.